In 1 Timotheus 1 hebben wij gelezen wie de afzender was, en nog steeds is, feitelijk, van deze brief. Bovendien ook aan wie de brief geschreven is, namelijk aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, en vervolgens de openingsgroet: genade, barmhartigheid en vrede zij u. Dat wil zeggen, niet van onszelf, maar van God, onze Vader, en dus van Christus Jezus, onze Heer. Dat klinkt allemaal heel positief, moet ik u zeggen, maar daarna, het volgende woord is een opschrift boven het volgende pericoop in mijn Bijbel. Dat is een waarschuwing. Dus ja, het wordt toch met de deur in huis vallen, om zo te zeggen. En erg vrolijk is dat natuurlijk niet. Want daar staat: gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zal blijven. Als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, staat er dan ineens met een heleboel woorden tussen. Maar inderdaad, dat is de strekking. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dat is nogal wat. En het zijn woorden die in de loop van de geschiedenis al extra gewicht gekregen hebben. Trouwens ook de woorden die daar straks in de inleidende woorden gelezen zijn uit Galaten hoofdstuk 5. De woorden van: gij zijt tot vrijheid geroepen, enzovoorts. Want er zijn altijd geweest mensen die om wat voor reden dan ook meenden zich te moeten en te kunnen onttrekken aan allerlei conventies en maatregelen, eventueel wetten die van hoger hand werden of worden opgelegd. Maar ik moet u wel zeggen dat als je die vrijheid dan zou willen zoeken in deze wereld als zodanig, dat gaat niet lukken. Dat is van hooguit van korte duur. Ja, waar ik ineens ben. Ja, het was gisteren 31 oktober. En wij zijn niet Rooms-Katholiek. Weliswaar katholiek, maar niet Rooms. Maar toen maar. En dan worden wij geacht te gedenken dat een Maarten Luther, zonder kink trouwens, maar dat een Maarten Luther actie ondernam de 95 stellingen. Ik heb ze doorgeworsteld ooit. In het Nederlands, geloof ik. Maar het kan ook in Duits geweest zijn. In het Latijn, dat lukt me niet. Maar ik heb ze doorgeworsteld. En ik werd er ook al niet vrolijk van, want moest je er eigenlijk mee. Maar het heeft dan toch kennelijk grote impact gehad. Een die nauwelijks te onderschatten is. In de wereld in het algemeen en in Europa in het bijzonder. Maatschappelijk en politiek en wat het staatkundig en juridisch en wat het maar was allemaal. Het heeft grote consequenties gehad. Maar die vrijheid, ja, je kan je willen onttrekken ergens aan. Ik zei niet dat Luther dat wilde. Ik heb niks gezegd over wat Luther wilde trouwens. Want hij wordt ook van alles in de schoenen geschoven, wat ook allemaal maar onzin is. Ik las van de week trouwens nog dat zijn kritiek op de Roomse kerk niet het recht gaf om dan zelf maar een kerkgenootschap te stichten. Maar bij mijn weten heeft hij dat ook niet gedaan. En was het ook nooit zijn bedoeling. Maar ja, het ontaardt altijd, hè. En ik gebruik echt met opzet het woord ontaarden. Het ontaardt altijd. Het wordt altijd, alles wat we hier op aarde hebben, wordt altijd wet, het instituut. Het wordt altijd star en verplichtend en altijd opnieuw. Overdenken wij of we er niet aan kunnen ontvluchten. Maar ja, letterlijk is dat nauwelijks meer mogelijk. Maar in het verleden heeft men dat wel gedaan, natuurlijk. Nee, ik denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde pilgrimvaders. Met de Mayflower. En met gevolg. De kolonisatie van de Amerika's, om zo te zeggen. Het ontstaan in ieder geval op heel lange termijn van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Vrij land, vrij volk, ontrokken aan al die conventies en wetten hier in Europa. Maar ja, u weet waar het op uitloopt. Op dwang, op frustratie enzovoort. Dat is deze wereld. En die vrijheid, mocht u die in gedachten hebben, en ik moet u zeggen, al die ismen, al die stromingen die er in de publieke opinie hun opwachting gemaakt hebben, en opgang gemaakt hebben, die zijn tot mislukken gedoemd. Want dit soort idealen van vrijheid, dat bestaat in deze wereld nou eenmaal niet. Ik kan er niks anders van zeggen. Als Paulus het heeft over, gij zijt tot vrijheid geroepen en staat in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, dan heeft hij het over de vrijheid van de wet, de vrijheid van wat wij inmiddels religie noemen. Dat woord religie is trouwens ook pas later ontstaan. Het heet gewoon dienst in de Bijbel, door de vertalers gewoonlijk aangevuld met godsdienst. Want je moet toch wat. Maar het idee is dat wij door de Heer geroepen zijn uit die dwangmatige positie waarin wij van alles moeten. En wat wij daar moeten, schijnen te moeten, dat is, heeft altijd van doen met het idee dat de mensheid en dus de samenleving, de maatschappij. Gut, hoe vaak dat woord gebruikt werd in mijn jeugd. Dat de maatschappij moest veranderen en zo. Het was allemaal de schuld van de maatschappij. Van de samenleving. Dat komt omdat er geen maatschap was. Sowieso niet. Dat moest kunstmatig bewerkstelligd worden. Dat is nu nog zo, trouwens. Men gebruikt het woord samen, van samenleving. En dat betekent gewoon dat we het niet samen moeten doen. Maar worden van elkaar gescheiden. Maar dat maar even terzijde weer. Maar het zijn dingen die feitelijk niet kunnen. Wij worden als gelovigen onttrokken aan al die dingen die de wereld noodzakelijk ons oplegt. En noodzakelijk, dat woord nood, dat vind ik wel gepast in dit geval. Want de noodzaak voor al die dingen, die is gelegen in de wet. De zonde is gelegen in het idee dat deze wereld een gebroken wereld is, zo heet het, klassiek, jargon, een gebroken wereld. En dus moeten wij er alles aan doen om het zaakje te lijmen, of om het te negeren, of net te doen of die gebrokenheid niet bestaat, enzovoorts. En voor zover de mens wat mankeert, moet het verbeterd worden of aangevuld worden of iets dergelijks. Wij moeten ons anders gaan gedragen, anders leven. We moeten anders gaan eten en dan wordt het een nieuw normaal enzovoorts. Of gewoon een new age of een nieuwe wereld. Als u die termen opzoekt, dan zult u ze vinden en dan zal blijken dat ze van alle tijden zijn. Gaat het altijd over. Uit welke periode uit de geschiedenis je het ook neemt, het is altijd hetzelfde verhaal. Het moet anders. En wij hebben een idee hoe het anders moet. En voor zover het dan gerealiseerd is geworden wat men in gedacht had, heeft het hooguit enige jaren bestaan. Oké, hooguit enige tientallen jaren, maar dan heb ik het al overdreven. En dan verdwijnt het weer, want dan blijkt het ook niet te werken en dan moet het weer anders. Dat is de wereld. Dat is waar de Heer het over heeft als hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Die vermoeid en belast zijt. En vanuit dit wereldse denken heeft men vervolgens geconstateerd of geleerd dat vermoeid en belast zijn, dat is vanwege dat je een zondaar bent en dat je met schuldgevoelens rondloopt en daar ben je dan mee belast. En dan gaat het dus weer over de mens zelf, nog steeds. Maar wij worden belast niet zozeer door schuldgevoel, hoewel dat zou kunnen, en sommigen gaan er zwaar onder gebukt, moet ik u zeggen. Anderen willen daar ook graag bij helpen. Maar goed, om u nog zwaarder te laten bukken bedoel ik, om de last zwaarder te maken. Maar dat is niet waar de Heer het over heeft. Het gaat over vermoeid en belast zijn van al die wetten en regels, al die zogenaamde verplichtingen die op de mens gelegd worden. Wij moeten van alles. En men overgiet dat met een christelijk sausje. Nou ja, met een kleine C dan, want christelijk is het niet. Men zegt dan, ja, God heeft ons dan toch deze wereld toevertrouwd. En daarom moeten we goed zijn voor het milieu. Maar dat is uitgevonden, niet omdat men dit de Bijbel leest hoor. Dat is omdat volstrekt goddeloze mensen dat hebben uitgevonden. En christenen nemen die gedachtegang over en vinden er een Bijbeltekst bij ergens. Nou ja, En wij moeten toch onszelf ontwikkelen, want we hebben toch talenten gekregen toen we geboren werden. Dat staat nergens in de Bijbel hoor, dat zo is. Maar dat maken we ook niet toen we tot geloof kwamen, nee. Iets als aangeboren aanleg en zo, die we moeten ontwikkelen enzovoorts. Dat staat allemaal niet in de Bijbel, dat is geen Bijbels ding. Dat zijn wereldse beginselen en je wordt er doodmoe van om de eenvoudige reden dat het ook niet werkt. Dus je bent er wel mee bezig, je bent erop gericht, maar het leidt tot niks. Het idee is namelijk dat allemaal fabelen zijn. En die niet stichting God zijn in het geloof. Ik leen de uitdrukkingen nu even uit vers 4. Van 1 Timotheüs 1. Dat zijn nou net namelijk de dingen waarvan wij verlost zijn geworden. Alleen het hele punt is, die verlossing en de daarbij behorende genade, barmhartigheid en vrede en vrijheid en blijdschap, deze dingen worden weliswaar door, laten we zeggen, door Paulus geleerd. Maar hij onderwijst die dingen niet aan de natuurlijke mens. Hij zegt niet, de mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen zijn gelijk geschapen. En dus moeten ze, let op, en moeten ze, en hebben wij een droom. Dat was niet Maarten Luther, maar het was, maar ja, King, ja, het uitvinden van de pepermunt. En van de trombones natuurlijk, maar dat even terzijde. Martin Luther King, ja, die had een droom. Maar waar die droom over gaat, gaat over de gelijkheid van alle mensen. Maar waar heb ik dat eerder gehoord? Die allemaal naar het beeld God zouden zijn geschapen. Je hoeft die mensen maar aan te zien om te weten dat dat niet zo is. Wat is dan de droom? Dat we gaan doen alsof het zo is? Iets gaan imiteren, een rol gaan spelen. Dat heet huichelarij hoor. Een rol spelen. Enzovoorts. Dat zijn opgelegde dingen. Dat is nou juist waar we van verlost zijn. Dat we niet zouden moeten. Paulus onderwijst deze dingen, of leert deze dingen, schrijft deze dingen aan wedergeboren mensen. Die hun vertrouwen gesteld hebben, niet op prinsen, om eens een Bijbeltekst zomaar te citeren. U weet wel, vest op prinsen, geen betrouwen enzovoorts. Uit enige der psalmen. Maar wij hebben ons vertrouwen ook niet gesteld in de mens. Of zoiets. Maar we hebben ons vertrouwen gesteld op het werk dat de Heer zou doen. En dat is in onze dagen niet gericht op iets, wat dan ook, in de wereld als zodanig. Het staat daar buiten. En ik zeg dat nu, dat zeggen niet velen na, denk ik. Maar ik moet u zeggen dat dan toch in de loop der eeuwen veel gehoord is. We staan daarbuiten. De Heer doet een werk daarbuiten. Daarom hebben gelovigen in de tijd de benen genomen. Zijn geëmigreerd, hebben een plek in de wereld gezocht waar nog niemand was. Of althans weinig was. En dan vestigen ze een eigen staat. De Mayflower. Nou, ik was nog verder terug. Ik was even bij Jantje van Leiden. U kent Jantje van Leiden? Nou ja. Die richtte zijn eigen staat op in Münster. Ja, in Duitsland. Nee, dat bestond nog niet. In Münster. Maar goed, het is niet zo ver hier vandaan trouwens. Het is slecht met hem afgelopen, moet ik u zeggen. Maar dat ook maar terzijde. En bij alle goede dingen die je dan toch uit de Bijbel haalde, was het toch een hardnekkig misverstand dat wij als gelovigen ergens in eigen staat of maatschappij of samenleving zouden moeten beginnen. Dat is ook al niet zo. Dat is nog steeds de werking van de zonde in de mensen die zeggen, we moeten toch vooral bij elkaar en bij elkaar enzovoorts en ons daar isoleren van de wereld. Ja, dat denken de Fransen ook. We moeten bij elkaar en we zetten er een hek omheen. En eventueel verplaatsen we dat hek langzamerhand naar buiten. Weet u wel dat we ons land wat groter. Maar goed, dat heet isolationalisme, weet ik het. Dat valt niet mee op de vroege ochtend, moet ik u zeggen. Maar goed, maar gelovigen hebben dat in de loop der tijd steeds gedaan. Maar het is zo'n misverstand. Wij zijn helemaal daaruit, uit dat wereldse idee getrokken. Voor God leven wij. Wij zijn der zonde, der wereld, der wet gestorven. Gelaten, wat dat er straks geciteerd is, zegt dat ongeveer bijna letterlijk zo achter elkaar. We zijn der wereld, we zijn der zonde, we zijn der wet gestorven. En voor zover wij leven, leven wij voor God. En voor wat de wereld betreft, dat is iets dat komt hierna. Dat is pas in de wederkomst van Christus. Maar wij weten, ik bedoel u en ik weten, dat het idee van een wederkomst van Christus, dat wil zeggen een wederkomst om hier op aarde alsnog zijn koninkrijk te openbaren dan wel te vestigen, dat idee in een christelijke wereld beschouwd wordt als sectarisch, als een dwaalleer. Hoe je dat ook keert of wendt, dat wordt beschouwd als een dwaalleer. Men gelooft daar niet in. Men denkt namelijk dat men vandaag, in onze dagen, dat koninkrijk Gods hier op aarde moet openbaren op een of andere wijze. Iets moeten laten zien, iets openbaren. Wij moeten de liefde van God laten zien. Maar hoe laat je liefde zien? Door te dienen. Hoe wil je de liefde van God aan de wereld laten zien? Door de wereld te dienen? Hoezo? Dat is wel leuke taal, dat zijn wel leuke clichés, leuk jargon en wat het maar wezen mag, maar het slaat nergens op. Het is volstrekt lege terminologie. Ik kan namelijk helemaal niet. En hoe, je kunt u zeggen, ja, maar het gaat om hoe wij als gelovigen met elkaar omgaan. Wat moet je dan laten zien? Moet je dan iets demonstreren wat in werkelijkheid dan toch weer niet is? Doen alsof. En bovendien, wat ziet de wereld nou van ons? Want we hebben niks met die wereld. Wij staan op afstand en roepen, kom er maar uit. Ik heb altijd dat plaatje voor me. Daar moesten ze nog eens een mooi schilderij van maken. Maar misschien bestaat het wel hoor. Dat die hele tabernakel, de tent der samenkomst heette het nog, geloof ik, dat die was op, ja, logischerwijze, maar goed, dat die was opgericht buiten het legerkamp van Israël in de woestijn, maar wel uitdrukkelijk op zichtafstand, want dat staat er allemaal bij. En dat Mozes daarbij was, en die Aaron geloof ik ook, dat weet ik niet zeker meer, maar dat Mozes bij die tabernakel was en dat de boodschap van daaruit naar het volk was, op afstand, de legerplaats van, als je de Heer wil dienen, kom je eruit. Hier verzamelen. Buiten het legerkamp. En dat is wat Hebreeën 13 aanhaalt, want ik haal het niet zo ver weg, ik haal het uit Hebreeën 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaad hij dragende. Alle commentaren zeggen daarover, nou niet alle denk ik, maar dat weet ik niet, want ik heb ze niet allemaal gezien, godzijdank. Maar de commentaren zeggen over Hebreeën 13, laat ons uitgaan buiten de legerplaats, dat je daaruit moet concluderen dat het geschreven is voordat Jeruzalem verwoest werd. Want de legerplaats is dan Jeruzalem van het Jodendom. En dan moest je dan uitgaan omdat binnen afzienbare tijd Jeruzalem verwoest zou worden. Ik vind het volstrekte onzin, maar leuk bedacht. Het is gewoon de verwijzing naar, dat is wat Hebreeën doet immers, de verwijzing naar oud-testamentische beelden, symboliek, met name van rondom de tabernakel in de eerste plaats, later de tempel. Het is de verwijzing naar waar ik net naar verwees, namelijk het heiligdom was opgesteld buiten het legerkamp van Israël. En wie de Heer wilde dienen, moest het legerkamp van Israël in de woestijn verlaten en verzamelen bij Mozes. En dus bij de tabernakel voor de tent der samenkomst, of hoe die maar heten mag. En dus voor het aangezicht des Heren. Heb je dat nog? Nou, dat is wat wij doen, maar dat is niet geografisch. Je kunt reizen wat je wil, maar hier op aarde kun je niet aan aardse dingen onttrekken. Je kan alleen de geestelijke dingen. En daar gaat het over. Het heeft alles van doen met wat wij dan noemen dogmatiek, met leerstellingen. En dat staat in een kwaad daglicht, omdat men er ook een verkeerde betekenis aan geeft, aan die terminologie. Maar het is wel degelijk leer. Dat wil zeggen, het is wat ons onderwezen wordt. En het is abstract. Het is dat wat in onze harten woont. Zie je? En het is niet zo'n vreemd onderwerp binnen in een filosofische wereld, dat de omstandigheden waarin een mens leeft dan toch anders zijn dan zijn eigen beleving inwendig. En dat hoewel je gevangen kunt zitten, letterlijk, fysiek bedoel ik, dat je toch geestelijk vrij kunt zijn enzovoort. Ik heb daar geen ervaring mee. Dus ik kan er moeilijk wat meer over zeggen. Daarom zei ik, het is een bekend gegeven. Dat werkelijke vrijheid is niet de omgeving, is wat in je hart is. En dat komt tot ons door het woord. En dat is wat de Heer doet. Namelijk, hij zou zijn woord, zijn waarheid, nee, niet zijn 10 geboden, zijn woord, zijn waarheid in onze harten schrijven. Dat is ook een van de misverstanden. Uit de loop van, ook met name in de protestantisme, maar in de kerk in het algemeen is dat zo geweest, dat men veronderstelde dat als er staat, ik zal mijn wet in het binnenste schrijven, dat men bedoelt de Mosaïsche wet, zodat je het niet meer op papier nodig hebt, maar dat je het uit je hoofd weet, en dat je intuïtief enzovoorts die dingen doet, en dat je uiteindelijk de Bijbel niet meer nodig hebt. En dat is ook een belangrijk thema in verband met wat wij de reformatie noemen, de kerkhervorming. Je hebt vooral sinds die tijd, maar daarvoor ook al, je hebt vooral sinds die tijd allerlei groeperingen gehad, sommige bestaan nog, die zijn zo vroom, zal ik maar zeggen, hoe ze allemaal maar heten, maar ja, moet ik daar namen voor gaan noemen, pietisten in het algemeen, maar de kwekers en wie het maar waar, maar de collegiates, weet ik het hoe ze allemaal heten, allemaal van die lui die precies deze gedachte aanhingen, dat de Heer doet een werk in ons en spreekt tot ons, dat was volkomen juist, dat is wat de Heer doet, maar zij veronderstelden dat buiten de Bijbel omging. En ze ontleenden dat aan, de Heer zou zijn wet, zijn onderwijs zelfs, in hun hart te schrijven, dan hadden ze de Bijbel niet meer nodig. En dan waren ze zelf allemaal profeten enzovoorts. En ontvingen ze zelf allemaal licht. En tot vandaag hebben ook wij daarmee van doen. Zij worden dan geacht vrij te zijn, maar waar zijn ze vrij van? Hier, van de Bijbel. Die hebben ze niet meer nodig. De geest werkt in hen. Staat toch in de Bijbel dat de geest dat zou doen? Dat de Heer zijn woord in ons zou, zijn geboden in ons zou schrijven enzovoorts. En dit heb je in een heleboel verschillende vormen, als dat het goede woord is tenminste, en onder een heleboel verschillende namen. Maar, en vervolgens is men dan allergisch voor de Bijbel. Die wil men dan niet horen. En een dominee die te, of een dominee, of hoe zo iemand dan maar noemt, die te schriftuurlijk is, die wordt eruit gegooid, toch? En iemand die heel weinig schriftuurlijk is, maar het allemaal zelf weet rechtstreeks, gaat zich apostel noemen enzovoorts. Nee, ja, ook in Nederland, ja, zeker wel. Tot vandaag, zie je. En er blijft dus een kwestie van, hoe zit het dan met die leer en hoe zit het dan met de relatie tussen oude en nieuw verbond enzovoorts. Maar het grote verschil is feitelijk gelegen in wet die van buitenaf wordt opgelegd, waaraan men zich dan zou onderwerpen en zijn best zou doen om die te houden, volgens die regels te wandelen, maar dat is geen vrijheid, dat is dwang. Het woord neurose slik ik nog even in, maar dat denk ik er altijd wel bij. Dat is dwang. En daarnaast en daartegenover bedoel ik dan, heb je dat woord dat in onze harten geplant wordt. En dat is niet exact hetzelfde, dat is een ander ding. Dat is namelijk dat wij liefde hebben voor het woord van God, dat ons onderwezen wordt. Dat heet ook geboden. Al wat God aanreikt, biedt hij ons aan en dat heet geboden. Dat is de normale betekenis van het woord, altijd geweest in de Bijbel, daarbuiten uiteraard ook. En dat nemen wij tot ons, dat ontvangen wij als onderwijs en dat verandert ons in de inwendige mens. Heet dat, en daar leven wij uit. En dat betekent dat we soms weliswaar dingen mogen, maar toch niet doen. En ook niet kunnen. Omdat er iets in ons is, dan zeg je, dat is niet goed. En hoe weten wij dat? Ja, dat beleven wij zo. Maar niet in het wild, maar op grond van wat wij uit het woord van God geleerd hebben. Dat is waar het over gaat. En dus blijft dit een moeilijk thema. Op het moment dat de apostel dus gaat zeggen, het is zus, het is zo, en doe niet dit en doe niet dat, kan iedereen zeggen, nou gaat hij ze weer de wet voorschrijven. Maar dat is niet wat hij doet. Wat hij doet is adviseren, richtlijnen geven op grond van eigen ervaring enzovoorts, in de hoop dat men er lering uit trekken wil en in hoge mate trouwens ook een voorbeeld zijn. Niet dat we daar veel aan hebben zelf in de schrift, maar het is wel zo dat Paulus dat nogal dikwijls zegt, dat hij een voorbeeld is in zijn praktische leven, en dat de reden is waarom, als hij zelf niet kan verschijnen, stuurt hij iemand anders, of hij laat Timotheus achter in Efeze, want dat staat hier dan, om daar dan iets over te zeggen, om dat te beschrijven, om de dingen die van Paulus en Paulus leven, om die hen kenbaar te maken. Dat schrijft hij bij gelegenheid in verschillende brieven. Dat is de gang van zaken. En dus krijg je hier dat Paulus zegt, ik heb u vermaand dat gij te Efeze zou blijven toen ik naar Macedonië reisde. Nou, moet ik in de eerste plaats zeggen dat wij altijd ons best doen om dit soort betrekkelijk historische gegevens een plaats te geven binnen het kader van het boek Handelingen, want dat is ons historische boek sinds de opstanding van Christus. En daarna moet ik u zeggen dat dat in sommige gevallen lukt. En dan zeggen we, kijk, dat valt dan in, dat komt overeen met wat we lezen in Handelingen zoveel enzovoorts. In de meeste gevallen, dat is mijn beleving, ik heb het niet echt geïnventariseerd, maar in de meeste gevallen lukt ons dat niet. En dat komt omdat de geschiedenis in Handelingen maar zeer fragmentarisch is. Ook wat wij lezen over de apostel Paulus. En dus ik hou me er gewoonlijk niet mee bezig. Met die omstandigheden. En daar waar het ons wel lukt om het een plaats te geven binnen het kader van het boek Handelingen, moet ik u zeggen dat dat dan leuk is, dat je dat dan uitgevonden hebt en dan weet hoe het zit. Maar in de praktijk heb je er gewoonlijk dan nog niks aan. Dus ja, ik laat het ook maar voor wat het was. Ze waren op reis en dit is wat er gebeurde. Paulus reist door en hij geeft een van zijn metgezellen, zijn medewerkers, geeft hij een opdracht en die laat hij achter. Om werk te volvoeren en Paulus gaat verder. Wat je eruit kunt concluderen is dat Paulus toch enige haast had. Ik heb me daar nooit over verbaasd, omdat ik al vrij snel in de gaten had dat Paulus bepaald niet zo jong was als men gewoonlijk denkt. Ik denk dat de carrière van Paulus, zijn bekering onderweg naar Damascus, wat er verder volgt, dat plaatsvond toen hij al aardig op leeftijd was. Oké, als hij een jongeling heette, dan kan dat zijn dat hij een jaar of 17 was. Want mensen van 17 jaar worden als jongeling beschreven, maar mensen van 40 jaar ook. Dus, en ik houd het eerder op het laatste dan op het eerste. Maar goed. Wij kennen hem trouwens ook in onze gedachten, denk ik, ook nooit als een jongeling eigenlijk, naar onze maatstaven. Wij kennen hem altijd als iemand met een carrière al achter de rug, die al hoog omhoog gevallen was, zal ik maar zeggen, en in speciale relatie stond van de hoge priester, dat is het hoogste Joodse gezagsorgaan enzovoorts. Dat was niet niks. En als u het mij vraagt, was u bovendien al weduwnaar. Maar ja, dat hoef ik nou toch niet uit te leggen. Dat komt dat wel een keer als we het over 1 Korinthe hebben. Als hij het over het huwelijk heeft. Enzovoorts. Maar toen maar. Maar al dus redelijke haast. En dan liet hij mensen achter om wat rustiger aan ze te onderwijzen. Dat deed hij met Timotheus hier. En dat vinden we trouwens ook in de volgende brief. Ik bedoel die aan Titus. Daar lees je in 1 vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten. Opdat gij hetgeen ontbrak voort zou terechtbrengen enzovoorts. Dat wil zeggen, die mensen reisden met Paulus mee. En Paulus liet ze achter om werk voor te zetten. Althans gedurende enige tijd. Het was altijd maar tijdelijk. Ze trok altijd verder. In gedachten ben ik nu ineens bij de uitzending van de 70 in. Dat is ook Lucas 10. Waar stond: wat moet ik doen? Het is er straks aangehaald. Wat moet ik doen om Koninkrijk Gods te erven of eeuwig leven te erven? Wat er maar stond. De uitzending van de 70, waarbij de Heer zei: en gewoon doorgaan, als je niet moet, dus schud de stof van je voeten en weer verder. En neem niks mee, want je hebt haast. Dat is waar het over gaat. En het is net zo goed een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Ik heb trouwens een goede vriend en broeder gekend. Heel veel jaren geleden, moet 55, 60 jaar geleden zijn, weet ik veel. Wiens naam wij wel zullen noemen, het was Nico van Eyck. En die reed dan rond in zo'n Volkswagen Kever met een schuifdak. En dat moest ook wel, want als het maar een beetje mee zit, dan riep hij halleluja. En dan stak altijd zijn rechterhand ver omhoog. Dus dat dak stond altijd open, ook midden in de winter. En als hij door het rode licht reed, dan stak hij ook zijn hand op. Halleluja, het evangelie heeft haast. En dan moet hij zeggen door. Hij is vertrokken naar, ik geloof in Brazilië. Hij heeft daar een heel werk opgezet. Nico en Trein van Eyck. Goed, ik heb hem daarna nooit meer gesproken, maar het was een leuke belevenis. Het evangelie heeft haast. Maar zo is het ook. Maar Paulus liet dus mensen achter om nog wat te doen en daarna kwamen ze weer bij hem. Vandaar dat je in Handelingen leest, in Handelingen 17 bijvoorbeeld, dat Paulus helemaal alleen, want alle anderen waren achtergebleven, helemaal alleen in Athene terechtkwam. Waar hij in zijn eentje, Dat is dus niet een Volkswagen Kever. Nee. Maar hij is een... In zijn uppie heet zoiets. Maar dat is weer een andere auto. Maar doe maar. Dat hij helemaal alleen in Athene kwam te staan tegenover al die filosofen. Want in Athene woonden allemaal filosofen. Dat weet u, hè. Maar goed. Dus, dat gij te Efeze zal blijven staan in 1 Timotheüs 1 vers 3. Als ik naar Macedonië reisde. En Efeze, dat is nog in Klein-Azië, Anatolië, hoe dat maar heet, tegenwoordige Turkije. En als ik naar Macedonië reisde, dat is het noorden van wat we tegenwoordig Griekenland noemen. Daar ongeveer. Dus Paulus stak over naar Europa. En het was opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dat bevelen heeft niks met kerkelijk gezag, kerkelijke autoriteit of kerkelijk recht te maken. Ik zei u dat al, die woorden zijn veel zwakker. Iemand heeft ooit gezegd dat bevelen en geboden, dat wij dat op calvinistische wijze... Te zwaar opvatten. Ik moet u zeggen, wij nemen dat te zwaar op. Of het calvinistisch is, weet ik niet. Want ik ben van mening dat men Calvijn te veel of te weinig, hoe zeg je zoiets, de eer aandoet door te zeggen dat Nederlanders zo calvinistisch zijn. Dit is niet de schuld van Calvijn. Ik denk dat het andersom is. Nederlanders zijn van huis uit zo wettisch. Ze geven de Duitsers de schuld dat die het zijn. Maar Nederlanders zijn zo wettisch met bevel is bevel. Die willen dat graag enzovoort. Vandaar dat ze erg ontvankelijk waren voor het Calvinisme. Wij moeten niet Calvijn de schuld van geven. Het is gewoon de volksaard. En die volksaard was in hoge mate van Duitse bloed. Maar over de koning van Spanje hebben we het later weer dan, hè. Nou ja, doe maar. Maar ik hoop dat u dat begrijpt. Men vat die termen te zwaar op. Ze betekenen gewoon dat iets geoffreerd wordt, aangeboden wordt, ter beschikking gesteld wordt. Het gaat over adviezen en wat het maar was. Dat is bevelen of geboden. Het woord geboden kom je meer tegen trouwens bij Johannes. Met name in de eerste Johannesbrief. U weet wel, zijn geboden bewaren. En abusievelijk leest men dat dan als wet. En dat is niet wat het is. Het is dat wat de Heer ons geleerd heeft. En wat de Heer ons geleerd heeft, is de waarheid. Dat is een ander ding. Zie? Nee, het is een ander ding. Want er staat... De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dus dat is een ander ding. Ja. Goed. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Ik vraag me altijd af, hoe doe je zoiets? En tot vandaag weet ik het nog niet. Nou ja, nee, ik weet het niet. Je kan anderen niet dwingen. Het is ook niet de bedoeling dat je dat doet trouwens. Wat je wel kunt doen... Kijk, de waarheid, de leugen bestrijden, dat is onbegonnen werk. Heeft geen enkele zin. Dat is wel wat velen denken dat wij moeten, maar dat is helemaal niet zo. Wij zijn niet tegen de leugen, wij zijn voor de waarheid. Dus wij moeten onderwezen worden in het woord van God. En gek genoeg, een beetje bijbelschool, theologische opleiding, wat het maar was, aan de basis leert wel van alles over allerlei stromingen en secten, zo heet dat. Maar de Bijbel zelf, nauwelijks, komt er niet aan te pas. En daarom werkt het niet. Het is wel interessant, je kunt er goede cijfers voor halen, zal ik maar zeggen. Het is te controleren, allemaal. Maar je hebt er in de praktijk niks aan. Je hoeft de leugen niet te kennen. Ook niet om die te bestrijden. Je moet de waarheid kennen. Zie? En dan word je vanzelf immuun voor de leugen. Dat is wat het is. En dat is dus wat Timotheus moest doen. Er zit weinig anders op dan dat. Ze de waarheid voorhouden. En wat betreft die andere leer, hoezo andere, welke andere leer? Dat schijnt men ook altijd te weten, dat is dan de gnostiek enzovoorts, want dat schijnt dan een andere leer te zijn. En er moet uitgelegd worden wat dat dan weer voor een ding is. En dat, blijft allemaal ingewikkeld. En waarom dat niet goed is, en dat lost allemaal niks op. Hier staat gewoon bij wat het is. Er staat geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot, want dat is hetzelfde. Het is niet wat anders wat nu volgt. Dit gaat over andere leer, namelijk nog zich te begeven tot fabelen. Die andere leer wordt hier gedefinieerd als fabelen. Sprookjes namelijk. En oneindelijke geslachtsrekeningen. En oneindelijk wil zeggen doelloze. Ze leiden tot niks. Welke meer vragen voortbrengen dan antwoorden uiteraard. De problematiek wordt alleen maar groter ervan. En de vertalers hebben voor de zekerheid dan het woord twist ingevuld. Twistvragen. Ja. Vragen. Onzekerheden voorbrengen. Dan stichting Gods. Een stichting, dat weet u langzamerhand hopelijk, dat is het Bijbelse woord voor bouw. Opbouw. Stichting. Het is trouwens in juridisch jargon nog steeds zo. In juridisch jargon worden huizen niet gebouwd, maar gesticht. Ja, dat kan het ook niet helpen. Dat jargon ligt vast en dat verandert maar niet. Enzovoort. Dus dat blijft zo. Stichting is opbouw. Daarom heet het in 1 Korinthe, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Niet alle dingen zijn nuttig. Dat is de andere term die ook gebruikt wordt. Maar dat betekent niet alle dingen zijn tot opbouw. En wij kennen het als bijvoeglijk naamwoord nog steeds, of bijwoord eigenlijk, stichtelijk. Een stichtelijke preek, weet u wel. Enzovoorts. Dat is een opbouwende. Ja. En waar het om gaat, is dat de gemeente gesticht zou worden. Opgebouwd zou worden. In het geloof, dat staat erachter. Stichting God, die in het geloof is. Wij zouden opgebouwd worden in het geloof. Daarmee ook door het geloof, maar in het geloof is een sterkere uitdrukking. Maar dan gaat hij weer. Geloof is niet maar de term voor religie. Geloof wil zeggen vertrouwen ergens in. Dus de vraag is, geloof waarin? En eigenlijk stond het er al, want er staat stichting Gods die in het geloof is. Dat wil zeggen, het gaat over geloof in God. En dan nog niet eens, uiteraard niet, in zijn bestaan. De vraag of er wel een God bestaat of zo. Dat vind ik, ik zal het wel vaker gezegd hebben. Excuus dus, maar dat vind ik een tamelijk domme redenering. De vraag of God bestaat. Of er een, om het iets te verzwakken, of er een God bestaat. Ja, sorry. Nou en? Als dat een vraag is, dan heeft het niet eens zin om hem te beantwoorden. Want het impliceert dat je er dan toch kennelijk niks van merkt, anders zou je de vraag niet stellen. Maar als je van die God dan toch niks merkt, hoezo? Maar wat maakt het dan uit of het bestaat? Toch? Is het toch niet aan de orde? Dat heet nou academisch. Dat valt in de categorie verrekt interessant, maar gaat u verder. Ik bedoel, dat is leuk om je mee bezig te houden. Wat kun je daarmee? Je kunt het weer onderwijzen aan anderen. Je kunt er later les in geven. Heb je er wat dan in de praktijk? Nee. Het geeft totaal geen praktisch nut. Hoezo of God bestaat? Maar dat is ook niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat God gesproken heeft. Het lijkt me duidelijk wat de Bijbel erover zegt. God is woord. In het begin was het woord, was bij God en het was God. En dat was in het begin bij God. Daar begin je mee, dat is het verhaal. God spreekt. God is woord. Dat is wat hij doet. Hij spreekt. Geloof in God is geloof. Geloof is geloof in het medegedeelde volgens Van Dalen. Dus Geloof in God wil zeggen vertrouwen in wat God ons heeft medegedeeld, in zijn woord. En dat is stichtelijk. Daar word je opgebouwd. Toen ik naar school moest, niet dat ik er veel aan gehad, maar misschien toch wel, ik weet het eigenlijk niet. Ik vond het niet leuk. Maar ze hebben mij wel verteld nog in die dagen dat was nuttig, dat je onderwezen werd in van alles, ook in dingen waarvan je het nut niet inzag toen, omdat het vormend is voor een mens. En wat je als kind, ik heb het over kindertijd, wij waren trouwens nog heel lang kind, tot de 21ste, mijn ouders nog tot hun 23ste trouwens. Laat maar zitten. Tegenwoordig wordt er niemand meer volwassen, dus nu hebben ze het maar weer teruggebracht naar 18 jaar. Want dat levert meer stemmen op. Al die onnozele mensen kun je namelijk beïnvloeden nog. En dat levert stemmen op voor de diverse politieke partijen. Of in de commercie, via de reclame. Doe maar weer. Maar al wat je als jong mens meekrijgt, zal ik maar zeggen, dat raak je van je leven niet meer kwijt. Dat is het. Vraag het aan je psychiater. Die hebben toch uitgevonden dat als er iets met je leven niet in orde is, komt dat door een trauma uit je jeugd. Oké, dat is de negatieve variant. Dus een trauma uit je jeugd. Er is iets misgegaan enzovoorts. Er zijn verkeerde dingen ingekomen, althans naar moderne maatstaven. Maar er is niks meer aan te doen. Er zijn littekens of wat dan ook maar. Maar dat is de negatieve kant. Aan de andere kant is het zo, wat er aan positief, wat er aan goeds inkomt, gaat er ook niet meer uit. Zo is het met een mens. Als jong mens is hij ontvankelijk en daar moet hij het mee doen. En dat is wat leer, volstrekt abstracte dingen, dat is wat leer met een mens doet. En daarom heet het, dat men, hoe heet het letterlijk, zoek uw schepper heet het geloof ik, in de prediker, in uw jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen, enzovoorts. De kwade dagen, dat is als je niks meer leert. En dan ben je oud, dat weet je toch, hè? Je bent oud als je niks meer leert, of andersom. Als je niks meer leert, ben je oud, hoe jong je ook bent, in jaren. Dat is wat het is. En impliciet dus, als jong mens leer je wat. En dat is de bedoeling. Daar heb je de rest van je leven wat aan. Voor dat soort argumenten was ik als jong mens niet ontvankelijk. Want je leefde vandaag. En niet ter voorbereiding van de toekomst. Je leefde vandaag als kind. Dat is, als je het mij vraagt, is dat ook de natuur. Een kind moet een kind wezen. Je moet ze alleen niet belemmeren om volwassen te worden. Maar een kind moet een kind wezen. Dan gaat het goed. Dat is wat hij moet doen. Hij moet als kind ervaring opdoen. Ja, fysiek, lichamelijk, maar ook geestelijk enzovoorts. En daar moet je niet te veel aan willen sturen, want dat gaat ook niet goed. Je moet het laten voor wat het is. En daarna moeten ze volwassen worden. Dat is ook allemaal ingeprogrammeerd. En dan, dat is niet lollig voor niemand, maar dat gebeurt dan wel. Hè. Maar wat ik alleen maar probeer te benadrukken, is dat woord nou eenmaal wat in ons uitwerkt. Je komt er niet meer vanaf. En dat is de bedoeling. Het is blijvend. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Je raakt het niet kwijt. Zie? Als het op tijd erin komt. En daarom is het, je moet worden als een van die kinderen, deze kleinen, of hoe de Heer dat bij gelegenheid dan benoemt. Maar men zou geen andere leer leren. Men zou zich niet begeven tot fabelen, heet het, en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke vragen voorbrengen. Fabelen zijn sprookjes. Het heet bij gelegenheid, ik weet niet of ik dat bij de hand heb eigenlijk, maar er staan nog wat schriftverwijzingen onder, zie ik. Dus ik denk dat u het daar ook al vindt. Er wordt gesproken over ongoddelijke en oudwijfse fabelen. Dat is een bladzijde verder. In 1 Timotheus 4, vers 7. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. Er bestaat een theorie, ik weet niet wie hem bedacht heeft, maar er bestaat een theorie dat dat oudwijfse op een misverstand berust en dat moeten zijn Griekse. Dat heeft iets van doen met het woord wat gebruikt wordt en weet ik veel. Omdat men iets heeft tegen oudwijfs. Maar ja, omdat het niet eerbiedig genoeg is. Doe maar. Ik weet het niet, maar dat het gaat over fabelen lijkt mij duidelijk. En er staat dan, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Oefen u tot godzaligheid, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Velen hebben ervan gemaakt, dan heeft het dus toch nut. Dus is het nuttig om lichaam... En men maakt het tegenovergestelde van het vers. Zo werken die dingen. Maar het heet ongoddelijk oudwijfse fabelen. In 2 Timotheus 4 gebruikt de apostel dezelfde termen. Dat is 2 Timotheus 4, vers 4. Zij zullen hun gehoor... van hun oren, van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. In verband met dat ze de gezonde leer, vers 3, niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijn van gehoor, overgevoelig. Zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En u kent het verschijnsel, er valt niks aan uit te leggen. Men kiest zich een leraar en daarmee een leer die waar men wel mee kan leven, die wel bevalt, enzovoort. En waar velen, zeker in Nederland ook, en zeker benoren de rivieren, velen het liefst wet hebben, zoeken ze leraren der wet. Iemand die zegt, doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo en dan doet men dat. Zo gaat dat. Maar fabelen... Dan heb je nog in Titus, ik weet niet of het u opvalt, maar dit is dus niet in gemeentelijke brieven dat de apostel deze termen gebruikt. Hij gebruikt ze dus in een kleine verband onderling, in vertrouwen naar Timotheus en Titus en nu naar ons. Maar in Titus schrijft hij in 1 vers 14... dat men zich niet zou begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen. En is uiteraard namelijk, dat voelt u langzamerhand ook aan, hè? Joodse fabelen, namelijk geboden der mensen. Zo heet het namelijk ook in Colossense 2, waarvan de wet staat dat, dat die geboden ingevoerd zijn door mensen. Geboden der mensen die van de waarheid afkeren. Want het punt is dat wet de mens afkeert van de waarheid. Ik zeg dat zo vaak. Wet gaat over doen. Men is op de praktijk gericht, men wil wat doen. Dan heb je geen waarheid meer nodig. En waarheid staat altijd tegenover de praktische dingen. Dat is om voor de hand liggende redenen. De praktische dingen in het dagelijks leven, die hebben altijd van doen met dat wat krom is. Met wat mankeert. Met de werking van de zonde, de leugen. Het kan eigenlijk niet, dus je moet compromissen sluiten. Maar compromissen doen altijd geweld aan de waarheid. Je weet dat het anders is, maar wat moet je? Het zou anders moeten zijn, maar in de praktijk kun je niet anders. Dus wat moet je dan? De waarheid aan de kant schuiven. En dan met de praktijk. En dat vind je dus tot in onze dagen. Daar gaan al die praatprogramma's over. Daar gaat het in de politiek over. Je hebt politieke partijen, hoe noemen ze die? Die hebben een filosofie als grondslag. Met name de christelijke partijen hebben dat. En hebben een bepaald uitgangspunt, een bepaalde basis. Je hebt de zogenaamde liberalen. Maar ik moet oppassen met die woorden, want die... veranderen. Ook van conservatief bedoel ik. Conservatieve partijen, die hebben dan ook zo hun beginsel enzovoort, hebben bepaalde filosofische idealen die ze nastreven. Maar ik weet nog dat in 1966, van D66, u weet wel, van Mierlo, u weet wel. U kent hem wel uit de kroeg waarschijnlijk, kent u hem, maar doet er nou niet toe. Hans, uit weet ik hoeveel voornamen, maar dat doet er ook niet toe. Hafmo, 5 voornamen. Van Mierlo. Dat was een pragmatische partij. Ik had nog nooit van het woord gehoord. Ik was pas, wat was ik, 21. Ik had er nog nooit van. Pragmatisch. Wat is dat nou weer? Nou goed, dan moest ik dus toen leren. Pragmatisch is dat je geen beginselen hebt, maar dat je gewoon uit de praktijk kijkt, wat is nu, wat kunnen we nu het beste doen? Hoe gaan we samen verder zonder je af te vragen waarheen je onderweg bent of waar je vandaan komt? Dat is pragmatisch. Dat is ook iets van zo de wind waait mijn jasje, ook trouwens. Maar doe maar. Zo heet, en zo zijn er meer. We hebben inmiddels veel meer van dat soort clubs. En bij gebrek aan een basis heb je dus meteen veel van dat soort clubs tegenwoordig in onze dagen. We zijn de beginselen kwijt. Maar zo gaat dat dan. En dus staat altijd tegenover elkaar. De ene is, we zijn vrij om te doen en laten wat we willen. We zijn pragmatisch, we doen maar wat. En de andere kant zegt, nee, maar we hebben wetten. Het is trouwens hetzelfde verschil als tussen de stoïcijnen en de... Ja, als je fluistert hoor ik het niet. Epicureus, dank u wel, ja. Uit Athene, weet u wel, met die... Er worden maar twee groepen genoemd. Niet dat er niet meer filosofische richtingen zijn, maar in essentie zijn er maar twee. De rest zijn vleugels van die groepering. De stoïcijnen, die hebben hun regels, daar houden ze zich aan en dat is het dan. Ze doen tenminste wat. En dan heb je de Epicureërs, dat zijn de lui van beneden de rivieren in Nederland. Dat zijn de lui van Achmeleutet. Ik weet niet hoe je het schrijft, maar zeggen ze een achmeleutet. Broeder De Haas zal u dat in de pauze uitleggen, wat dat betekent. Geen beginselen. En u weet hoe het is, carnaval heeft daar eigenlijk zijn voortbestaan aan te danken. De oorsprong niet, maar het voortbestaan wel. Men legt voor de gelegenheid alle beginselen af. En dan... Alle stoïcisme. Stoïcisme vind ik een mooi woord, stoïcisme. Maar goed. En dan ineens is men wetteloos en voor een paar dagen kan men zich misdragen. Openlijk. Demonstratief enzovoort. En daarna valt men weer terug in de oude patronen. Het zijn die twee richtingen altijd in de mens. Maar wij kennen het ook eigenlijk fundamenteel als het grote verschil tussen, wet en genade, tussen oude verbond en nieuwe verbond. Het is de uitwerking van precies hetzelfde. Eén is opgelegde wet en regels, maar het heet de fabels, omdat het nergens toe leidt. Want het idee is dan, je moet je daaraan houden en dan komt alles goed of zoiets. Of dan wordt het beter. Oh, langzaam, maar het wordt beter. Maar dat is niet zo. En het andere is, staan in de vrijheid, maar, en dat is ook een bekend gegeven, vrijheid bestaat alleen, dit is klassiek, dit wat ik nu zeg, vrijheid bestaat alleen als men ook verantwoordelijkheid draagt. Je kunt niet vrijheid hebben zonder verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid, die perkt in de praktijk de vrijheid dus toch weer in, en toch blijft het vrijheid. Want het is een verantwoordelijkheid waarvoor je dan zelf gekozen hebt. In vrijheid. En daar zit je dan aan vast. Heb je dat nog? Je moet namelijk op een of andere wijze een doel hebben in het leven. Als je dat niet hebt, dan leef je niet. Dan ben je verdwaald. Dan is er niet sprake van een levenswandel. In de zin van men gaat van hier naar daar. Maar integendeel, dat is een zwerftocht die nergens uitkomt. Dat is klassieke doolhof. Zoek dat maar eens op. Dat is ook een speelt ook een belangrijke rol in de oude mythologie enzovoorts. Een doolhof. Maar het is de uitbeelding van een leven zonder doel. En dat is geen vrijheid. Het wordt abusievelijk zo gezien. Maar wij worden gewaarschuwd voor een andere leer dan die van het Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen, dan Christus. En het heet meteen fabelen. Ik had u nog moeten noemen in het rijtje 2 Petrus 1, vers 16. Waar Petrus zegt, en wij, ik doe hem altijd mijn best om het meteen goed te lezen. En wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Want we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En wat het maar was toen we met hem op de Heilige Berg waren. En we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat zijn geen fabelen. Begrijp je? Als ik hem zo lees. En wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Dan weet u meteen hoe het zit. Het zijn dus anderen die dat wel doen. En die hun fabelen kunstelijk verdichten. En u weet hoe het is toch? Je mag het niet zeggen natuurlijk, want er schieten dan meteen allerlei namen naar boven en dat wil je dan ook weer niet. Maar u weet toch hoe het is? Als je als predikant of als theoloog mislukt, of het niet ziet zitten, of er geen kant meer op kunt, wat ga je dan doen? Dan ga je dichten. Dat ligt in dezelfde branche. Preken zijn kunstig verdicht. De dominee heeft het mooi gezegd. En daarna moet je vragen, maar wat zei hij dan? En dat weet men dan niet meer, maar hij heeft het mooi gezegd. Heb je dat nog? Ik kom het vaak tegen, hoor. Prachtig. Niet zei het en niet voor niks. Predikant. Ze spreken, ze brengen wat voor. Het gaat om tekst enzovoorts, die gedeclameerd wordt. En dat is dan het vak. Maar wat ze zeggen, kunstig verdichte fabelen, dat is wat het is. Ik heb u dat waarschijnlijk wel eens verteld. In mijn jeugd kende ik iemand, die was aanzienlijk ouder dan ik trouwens. Dus ik moet wel erg jong geweest zijn toen. En die was een broeder, dachten wij tenminste. Ik heb hem nooit meer ontmoet later, maar die dacht van ja, er zit nou bij die klompenkerk daar in Bodegraven, maar we gaan het serieus aanpakken. We gaan netjes theologie studeren, om de Heer te dienen enzovoort. Dat heeft een jaar geduurd, toen was hij zijn geloof kwijt en schakelde om naar, hoe heet zo'n vak, Neerlandicus, weet ik wel. Hij werd Neerlandicus, letteren. En hij schreef een dik boek over het gebruik van het woord romantisch in de periode van dan tot dan enzovoorts. Ik denk, heel interessant, maar gaat u ver. Ik heb het nooit gelezen, maar ik heb dit wel onthouden. Want als kind, daar gaat hij weer, wat erin komt raak je nooit meer kwijt. Wat gebeurt er als je theologie gaat studeren, raak je je geloof kwijt. In de loop der jaren, sindsdien, heb ik het veel vaker gehoord van mensen die dat ook persoonlijk getuigden. Omdat ze het ook beleefden. Dan raak je je geloof kwijt. Wat ga je dan doen? Nou, je bent toch met letteren bezig, een boek. En Grieks en Hebreeuws en Latijn en wat het maar was allemaal. En men beschouwt de Bijbel als een gedicht. De dichter. Enzovoorts. En dus gaat men ook dichten. Zo gaat dat dan. Kunstig verdicht, maar het zijn fabelen. Ik heb wel eens gezegd, geloof ik, ik ben er stinkend jaloers op dat men dat kan. Kunstig verdicht iets vertellen. Ik excuseer me altijd dat ik dat helaas niet kan. Maar als ik moest kiezen, hou ik het toch maar bij hoe het nu is. Dat wil zeggen, dan zeg ik het maar wat lomp en spreek ik de woorden verkeerd uit. Maar ik houd het toch maar op de waarheid. Gewoon. En dan kunstig verdicht. Dat laat ik dan een ander over. Maar daar hebben we Johan Bos voor ingehuurd. Dat weet u, hè? Nou ja. We hadden trouwens er nog een in 2 Timotheus. Hoofdstuk 2. Nou, dan kan ik het niet vinden, maar... Vers 23. Jawel, vers 23. Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn. Ik vind het mooi. Verwerp de vragen. Juist. Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn. Ik vind hem wel prettig, want dat betekent dat ik niet altijd mijn best hoef te doen om antwoord te geven op de vragen die u mij stelt. Vind ik niet nodig. Nou goed, ik zal het anders zeggen dan. Er wordt mij wel eens gevraagd, nou, kun je niet eens spreken over dat of dat onderwerp? En dan gebeurt het inderdaad wel eens, dan is er, nee, dat doe ik niet. Om wat voor reden dan ook. En of het zonder lering is, misschien is dat niet het geval, maar dan toch, soms denk ik, nou, dat is in deze groep of bij deze mensen, kan ik dat beter niet doen. Want dan voel ik waar de wind vandaan komt of enzovoort. Dan denk ik, nou nee, ze hebben wat anders nodig. Dus... Moet ik dan subtiel doorheen, maar het gebeurt wel, ja, dat ik dat zeg. Dat vind ik niet nuttig. Doe maar. En hier staat zoiets ook. Sommige dingen hebben namelijk helemaal geen zin. De bedoeling moet zijn dat wij komen tot kennis der waarheid. En sommige vragen gaan niet over kennis der waarheid, maar het gaat erom, kan ik gelijk krijgen? En wat kost me dat dan? Doe maar. Dus geen andere leer, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen. Wat die toe zouden dienen, dat blijft altijd een moeilijk onderwerp. Want wij hebben geleerd sinds 1762 of wanneer het maar was, ik roep maar een datum, hebben wij geleerd dat alle mensen gelijk zijn. Sterker nog, alle mensen gelijk geschapen zijn. Ieder identiek. Wat niet zo is natuurlijk, dat zijn alleen de pionnetjes van je Halma-spel. Die zijn allemaal gelijk. Behalve dat je daar ook kleurverschillen hebt. Dus het gaat niet wat worden. Je moet minstens vier verschillende kleuren hebben, toch? Nou ja. Dus wij hebben dat, hoezo geslachtsrekeningen? Dan moet ik u zeggen dat geslachtsrekeningen van oudsher wel degelijk van belang zijn en in de wereld van belang waren of zijn. Ik bedoel dit. Wij kennen in Nederland ook het verschijnsel van de Republikeinen. Die zijn tegen de monarchie, die zijn tegen een koningshuis, die vinden dat verouderd. Dat bestond namelijk vroeger en daarom moet het vandaag niet meer zijn, want alles wat vroeger was, willen we vandaag niet meer. Vanwege de evolutie en al dat soort dingen. En wat die lui dan doen, die gaan ons vertellen, niet waarom ze principieel, want ze hebben geen principieel bezwaar, maar... Gewoon praktisch dit. Waarom ze gaan ons niet vertellen wat voor bezwaar ze hebben tegen een monarchie, dan wel een koningshuis. Ze gaan ons uitleggen dat onze huidige koning, dan wel zijn moeder, dan wel zijn grootmoeder, dan wel zijn overgrootmoeder, dat die niet eens van Willem de Zwijger afstammen of van wie dan ook daarvoor. En dat ze dus ten onrechte op de troon zitten en daarom moeten ze verdwijnen. Hebben jullie die nog? Je wil iemand weten wat dan de redenering daarbij is? En dan zeg ik, nou, dat ga ik u niet vertellen, want het is roddel. Ben ik zelf van overtuigd dat het roddel is. Dus daar ga ik niet op in. Maar als je daarin gaat zoeken, dan vind je dat vanzelf wel ooit een keer. Zie? En het leuke daarvan is dat ze dus toch via de achterdeur alsnog zeggen dat het wel degelijk dus wat uitmaakt. Je moet wel van het goede afstamming zijn, de juiste genen hebben. Maar ze kunnen dit verhaal dan weer gebruiken enzovoorts. En zo is het maar net. Zo zijn die dingen geweest. En dus geslachtsrekeningen hebben van doen met wie wij of anderen zijn, waaraan we onze identiteit ontlenen. Aan een voorgeslacht namelijk. Dat is op zich een Bijbels gegeven. De idee is namelijk, wie is die man? Wiens zoon is hij? Weet u nog? Ja, over Jezus natuurlijk. Maar ook over David. En dan nog was het een beetje een vreemde vraag waar de commentatoren mee worstelen. Want Saul wist toch wel wie David was. Die kenden hem voor die tijd ook al. Hoezo, wiens zoon is hij? Maar de vraag is, wat voor genen heeft hij meegekregen? Dus ons jargon dan. Waar kan hij aanspraak op maken? Is hij bedreigend? Om die redenen enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat wat onze persoonlijke zaligheid betreft, dit geen enkele rol speelt. Wie wij zijn, van nature. En voor zover het toch een rol speelt, er is nog een, maar dit maakt het wat ingewikkelder, er is nog wel iets anders aan de hand. Dat is namelijk dat wij, ik neem even opnieuw een aanloop, dat wij leren dat wij geen rechten meer, geen plichten, geen rechten hebben in de wereld als zodanig. We zijn der wereld, ter zonde en der wet gestorven. We zijn kinderen Gods, we zijn in de hemel opgeschreven, we zijn hemelburgers. En we zijn in zekere zin onderweg naar dat betere vaderland waarover Hebreeën 11 dan spreekt, enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, dat is zo. Dat gaat over onze individuele persoonlijke zaligheid. Dat neemt niet weg dat er ook zoiets bestaat als een, wat wij dan maar noemen, een huishouding van het menselijk bestuur. Of nog anders, er bestaat zoiets als dat God de mensheid ingedeeld heeft in volkeren en dat hij zelfs één volk specifiek uit die volkeren dan weer gehaald heeft en hij zei, alle volkeren zijn mij, de gehele aarde is voor mij, maar jullie zijn mij een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk en wat het maar was allemaal. En dat heeft wel degelijk iets, niet alles, maar het heeft wel degelijk iets van doen met wat hier heet geslachtsrekeningen. Heb je dat nog? Het punt is echt dat het voor jezelf individueel geen enkele betekenis heeft in de praktijk, voor jezelf. Voor God wel. Voor God speelt die dingen wel een rol, want God heeft gezegd, Israël is mijn volk en het zal het ook altijd blijven, wat er ook gebeurt. En dus blijft de vraag, wie hoort eventueel tot dat volk? Misschien. Maar eigenlijk maakt het niet uit, zolang je het volk kunt aanwijzen, min of meer, is er verder niks aan de hand. En als je erbij wil horen, dat kan. En dat is niet op grond van afstamming, maar dat is op andere gronden. Met andere woorden, voor jezelf heeft dat geen zin. Het heeft geen zin te zeggen, wij zijn gelovigen uit de Joden of uit de Friezen, daar hadden we het vorige keer over, herinner ik mij. Of wij zijn uit de 10 stammen van Israël. Dat mag dan zo wezen, maar voor u en voor mij individueel maakt dat niks uit. Wij komen tot geloof en worden daaraan toegevoegd. We zijn mede-erfgenamen daar dan van. Dus ja, dat houdt dan op. En daarom heet het heeft geen zin. Maar de aardigheid is natuurlijk dat zo'n uitdrukking dan toch die vragen oproept, zodanig dat ik er nu wat over moet zeggen. Waarom zou men dan, waartoe zou men zich dan begeven tot geslachtsrekeningen? En het antwoord is nou hierom. Vanwege die roeping Gods en de genadegiften Gods die onberouwelijk zijn enzovoorts. Maar het heet oneindelijk. En oneindelijk wil niet zeggen eindeloos in de zin van dat gaat maar door en dat gaat maar door. Het betekent het heeft geen doel in zichzelf. Je kunt er verder niks mee. Heb je dat nog? Vandaar dat we het van Paulus alleen weten dat hij was uit Benjamin. En dat dient nog net een doel dat het vermeld wordt. maar voor de rest weten we niks van de man. Ja, zijn vader was een farizeeër, dat hebben we nog net meegekregen. En dat zegt nog niks over zijn verdere identiteit, maar dat was het dan. Verder weten we het niet, hebben we alleen vermoedens. En zelfs dat wordt ons dikwijls verboden, maar toe maar. We weten het niet en van de andere apostelen weten we het ook niet. En dus, dient tot niks. Fabelen, Griekse fabelen, Joodse fabelen, oud-wijfse fabelen, maar in ieder geval sprookjes. En nou komt die gaat dat verder in vers 6. Alleen de apostel geeft ons naast vers 4 nog vers 5. Beide versen eindigen met het woord geloof. Dus Paulus neemt opnieuw een aanloop. Hij zegt namelijk, het gaat om stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijn. Maar als je vers 5 weglaat, mis je hem ook niet. Dan wordt het, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is, van de welke sommigen afgeweken zijn, die zich gewend hebben enzovoorts. En feitelijk, vers 5 gaat niet zozeer over geloof, maar gaat als, naar mijn idee over dat begrip einde. Oneindelijke, doelloos. Is er dan een doel? Een doeleinde heet het dan in het Nederlands voluit. Ja, het doel is liefde uit een rein hart. In de praktijk een gereinigd hart natuurlijk. Liefde uit een rein hart. Ik moet daar altijd bedenken aan Hebreeën 9 vers 14. Standaard, denk ik daar aan. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Een rein hart. Of Hebreeën 10 vers 22. Een rein hart en een goed geweten. Laat ons ingaan. Harten gereinigd van een kwaad geweten. Enzovoorts. En in volle verzekerdheid des geloofs. Een rein hart, een gereinigd hart. Een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Dat woord ongeveinsd. Natuurlijk, het zijn drie zelfstandige naamwoorden achter elkaar en drie bijvoeglijke naamwoorden. Het is rein hart, goed geweten, ongeveinsd geloof. Maar toch, bij ongeveinsd geloof kom je toch op het idee dat er ook zoiets bestaat blijkbaar als een geveinsd geloof. En ik ben van mening dat in de praktijk het woord geloof, zoals het in de praktijk gebruikt wordt, de aanduiding is van een geveinsd geloof. Want men heeft het over mensen die gelovig zijn, of zelfs streng gelovig, waarvan ik altijd meteen denk, die zijn helemaal niet gelovig. Die zijn religieus. Die leven onder wet. Of de wet. Maar dat moet je niet geloof noemen. Dat is vechten tegen de bierkaai, wat ik nu doe. Heeft geen enkele zin. Tegen windmolens, heet het. Maar goed, dat is onze connectie met Spanje. Vechten tegen windmolens. Heeft geen enkele zin dat ik het zeg. Maar ik zeg het toch tot u, omdat wij betrokken zijn bij het Bijbelse gebruik van de termen. En dan moet je weten dat geloof het tegenovergestelde is van religie. Religie is praktisch, iets doen. Je houdt aan regels. Heb ik je dat wel eens verteld? Het woord religio, dat is in de tijd ingevoerd binnen het kader van de Rooms-Katholieke Kerk. En het werd gebruikt voor degene die leefden volgens de regels van een bepaalde orde. Kloosterorde, daar heb ik het over. En dat waren dan de religieuzen en die leefden dan afgezonderd van de wereld. Die waren dan der wereld gestorven of zo. Die waren daar dan vrij van gemaakt en dan waren ze religieus. Maar het gaat over regels, over wetten. Die dan daarna alsnog in de wereld zijn ingevoerd, in de samenleving, ook binnen het protestantisme. En het woord religio en religieuzen is daarmee ook in de maatschappij terechtgekomen. Maar het is wet. Het gaat over praktisch leven volgens bepaalde beginselen. En dat is wat, dat is het Jodendom dus eigenlijk ook, valt daar ook onder. Maar wij zijn daarvan verlost. Geloof is geloof in wat God gezegd heeft. Dat is sinds bladzijde 2 van je Bijbel en tot vandaag. En dat zou ongeveinsd moeten zijn. We hebben trouwens ook nog, hier staat liefde, het rein hart, goed geweten, ongeveinsd geloof. Maar Romeinen 12 zegt, de liefde zij, en dat is regel 1, hè, voor het praktisch leven van de mens, dat wil zeggen van de gelovigen. Dat begint, nee, regel 1 is dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig God, wel behagelijk offer. En dat je je bewust zou zijn van de verantwoordelijkheden die je hebt. Van de gaven, heet dat. Van de verantwoordelijkheden die je hebt. En daarna komen wat aanwijzingen en die beginnen met de liefde zij ongeveinsd. En we lezen hem abusievelijk alsof er staat, heb elkander lief. Dat staat wel ergens, zelfs in dat hoofdstuk. Maar dit begint met de liefde zij ongeveinsd. Daar ligt dus noodzakelijk de nadruk op. En dat betekent dus, doe niet alsof je elkaar lief hebt. Wees oprecht. Wij zijn hier niet om een rol te spelen, om iets te doen wat we niet zijn. Wij spelen niet een rol als een acteur. Hoewel we tegenwoordig wel allemaal een mondbakkers. Heet dat mondbakkers, kent u dat? Ik vind het een prachtig woord. Dat is een mom, dat is een dekmantel. En je bakkers, dat is je onderkaak. Dat weet u toch, hè? En een mondbakkers is iets over je neus en je mond. Dat moeten wij nu allemaal. Al is het verboden om gelaatsbedekkende kleding te dragen in het openbaar. Want de bivakmuts mag niet, maar we moeten wel allemaal zo'n ding. We leven in een rare wereld, jongens en meisjes. Dat is hopeloos. Waarvan akte? Quote erat demonstrandum. Maar toe maar. Een ongeveins geloof. We zouden vertrouwen in wat God gesproken heeft, ons geleerd heeft. En dat is dus niet de wet. Want dat is de volgende regel. Er staat van de welke sommige afgeweken zijnde. Ze zijn namelijk afgeweken. Oké, ze zijn misschien afgeweken van de zuivere leer, of hoe het maar heten mag. Maar er staat, ze zijn afgeweken van het ongeveinsd geloof. Ze hebben opgehouden hun vertrouwen te stellen in wat God gesproken heeft. Dat wil nog niet zeggen dat ze ontkennen wat God gesproken heeft, maar ze wijken er vanaf in de praktijk. En dan krijg je de cirkel. Ze begeven zich namelijk tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, kortom, tot een andere leer. En ze zijn afgeweken van het geloof. Dat impliceert toch dat de echte leer, de Bijbelse leer, is die van geloof. Oké, nou, dan gaat hij weer. Maar misschien val ik nou weer in herhalingen. Ter discussie staat eventueel de leer van Jezus. Al noemt men het soms de leer van Christus. Maar men bedoelt, de Heer heeft, Jezus heeft hier op aarde toch iets geleerd, onderwezen. Hij wordt beschouwd als een grote leraar. Zoals Confucius, waarvan ik dan toch altijd wel wat in de war raak. Maar En nog zo wat van die figuren. En mijn vraag is dan altijd, wat leerde hij dan, Jezus? En het antwoord is, in eerste instantie, niks. Wat leerde hij dan? Zalig zijn de armen van geest. Hoezo? Wat moet je daarmee? Daarna gaat de discussie over wie zijn dan armen van geest. Zijn het degene die weinig geleerd hebben, of degene die niet konden leren, of degene die idioot, zwakzinnig of achterlijk zijn? Die varianten bestaan allemaal in de discussie. Nou, en wat voor leer is dat? Wat moet je ermee? Wat leerde hij dan? Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Oh ja? Het 2000 jaar geleden, waar is het dan? Wat leerde hij dan? Het is echt maar één antwoord. Hij leerde dat wij de schriften zouden onderzoeken. Hij verwees naar de Bijbel, naar de schriften. En soms letterlijk, als hij zei, wat betekent dan dit? En hebt gij nooit gelezen dat? Of hij zei gewoon, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mijn getuigen, enzovoort. Of hij schreef bijvoorbeeld bij gelegenheid bij die vrouw, weet u nog wel. Het zijn altijd zondaressen dan, maar goed. Maar dat schreef hij in de aarde zo. En dan... En tot vandaag ontgaat het de commentatoren dat dat een verwijzing is naar het Oude Testament. Ik weet de schriftplaats niet uit mijn hoofd, dus daar heb je nog wat te doen vanmiddag. Ik zal u zonder overtredingen in de aarde schrijven, zoiets. Dat was een verwijzing. Of hij sprak uitdrukkelijk met een Samaritaanse vrouw bij een bron van Jacob op het stuk land dat Jacob vererfd had aan Jozef. Hoeveel verwijzingen naar het Oude Testament waren dat? Dan hebben we het nog niet over wat hij zei. Maar wat hij leerde, is dat men die woorden uit het Oude Testament serieus zou nemen. En daar de conclusies uit zou trekken. Dat is wat hij leerde. Te geloven namelijk. En daarna lezen we over de Heer, maar dat hebben ze bij gelegenheid zelfs wegvertaald inmiddels. Dat door zijn geloof... Dan wel uit zijn geloof is de zaligheid tot stand gekomen. En door de gehoorzaamheid van die ene enzovoorts uit Romeinen 5. Kortom, dat zijn geloof, zijn trouw, zijn gehoorzaamheid de basis is geworden van de zaligheid. Niet die wij bewerkstelligen, maar die hij voor ons bewerkstelligd heeft. Geloof dus, want het gaat om de kracht en de werking van het woord... In ons. Het gaat niet over de kracht en werking die vanuit ons binnenste komt en voortgebracht wordt door onze natuurlijke aanleg of door de capaciteit of talenten die wij geacht worden te hebben, die wij moeten ontwikkelen, of omdat wij zo goed ons best gedaan hebben, of als alles niet meer helpt, dat we zoveel gebeden hebben of zoiets. Integendeel, het is dat wat God tot stand gebracht heeft in en door de Heer Jezus Christus. Geloof is vertrouwen in hem. Ongeveinsd, uiteraard. Nou goed. Maar sommigen zijn daarvan afgeweken... en daarom wordt Timotheus achtergelaten om te bevelen... geen andere leer te leren. En dan te bedenken dat de kerkgeschiedenis vol is... met verhalen over mensen die dan weer een andere leer bedacht hebben. Nou ja... Niet alleen de kerken dus, hè? De wereld zelf ook. Het is altijd weer anders. Ze zijn afgeweken van geloof. De vraag is natuurlijk niet waar zijn ze van afgeweken. De vraag is, als ze afwijken, waar zijn ze dan naartoe gegaan? Samen op weg. Maar... Oké, het is 2020, dus niemand weet meer wat het is, hopelijk. Maar ze zijn afgeweken, ze zijn ergens naartoe gegaan. Waar richten ze zich dan op? Wat is dan het alternatief? En het alternatief wordt er meteen achter genoemd. Nog steeds in dat kleine versje, vers 6. Waar staat, ze zijn afgeweken van ongeveinsd geloof. En ze hebben zich gewend tot... Ijdel spreking. Spreking. Al of niet met een S ervoor. Ik weet nog steeds niet waar het verschil vandaan komt. Maar goed. Ze hebben zich gewend tot spreking. En het heet ijdel. En ijdel wil zeggen leeg. Oké, zinloos. Maar dat vind ik al een toepassing van het begrip. Het betekent gewoon leeg. Ijdel. Het draait wel. Je weet wel, stationair heet dat. Als je mode stationair loopt. In het Engels heet dat idle running. Het draait wel, maar doet verder niks. Het levert niks op. het is voor niks. Hij loopt mooi, zeggen ze dan. Nou, mag ik even, ja, hij loopt mooi. Ja, hij loopt helemaal niet. Hij draait alleen rond en dient tot niks. Dat komt daarna pas, toch? Nou goed, een ijdel spreking, die heb ik u al genoemd. Hij heeft het mooi gezegd, maar wat heeft hij gezegd? Niks. Onderweg vraag ik dan altijd aan Eef, heeft hij al gezegd waar het over gaat? U weet wel, na 20 minuten, nou tegenwoordig al eerder, maar heeft hij al gezegd waar het over gaat? Praat maar door en waar gaat het over? Ik verdraag het ook niet. Ook niet als ik Rutte hoor praten op televisie tegenwoordig. Of hoe die lui maar heten. Ik kan het even aanhoren en dan denk ik, oh geen, bla bla bla, daar gaan ze weer. Gaat nergens over. Ze willen ons ergens hebben. Ze moeten niets van me. We worden gemanipuleerd. Misschien hoort dat ook zo, misschien moet dat ook zo. Maar ik kan die lege woorden niet aanhoren. Ik probeer te begrijpen, waar gaat het over? En het antwoord is, gaat nergens over. Het is alleen maar druk uitoefenen, enzovoorts. Maar heel wat prediking is niet anders dan dat. Het zijn lege, ijdele woorden. Er zit geen basis onder. Het is pragmatisch ook, maar toen maar. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Maar waar gaan die woorden dan? Welke woorden zijn dat dan? Die lege woorden. Want ze zeggen toch wat. Nee? En dat staat erachter. Willen de leraars der wet zijn. Let op de formulering. Niet eens, ze zijn leraars der wet geworden. Er staat, ze willen leraars der wet zijn. Er gaat ze niet eens om de wet. Er gaat om wat ze zelf willen zijn. Lees hem maar 3 keer, lees hem maar 10 keer vanmiddag. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Waarom? Omdat ze leraren der wet willen zijn. Dat is uitoefening van macht. Ze vroegen ooit aan, hoe heette die man ook alweer? Was ook een dominee of zoiets in Zuid-Afrika. Jaren geleden in die apartheidstrijd enzovoort. Waarom die man eigenlijk theologie moest gaan studeren. Zijn antwoord was, het is de kortste weg naar de macht. Ik leg het maar niet uit. Die na, als ik hem hoor, zeg ik, oh ja, dat was hem. Maar dat weet ik nou niet meer. Boezak, hè? Ja, zie je? Maar goed, toepasselijke naam lijkt mij, als ik het zo hoor. Maar gevoelsmatig, zo van. Maar toe maar. Het is de kortste weg naar de macht. En zo is het ook. Is dat wel eens tot u doorgedrongen toen wij in de tijd in Europa al die autoriteiten afschaften enzovoorts. En al die lui die op grond van hun afkomst, de regenten weet u wel, dat die al werden afgeschaft en moest allemaal, dat kringetje moest doorbroken worden. Een groot deel van die zogeheten regenten die aan de macht waren, maar uit de macht ontslagen waren sinds de Franse tijd, die zijn daarna predikanten geworden. Vandaar dat je in de 19e eeuw nogal wat predikanten had in Nederland met een adellijke titel. Ja, macht, dat is. En ik bedoel het niet eens lelijk. Want je kunt het ook positief zeggen. Er zijn mensen die dachten, dat zeg ik het heel positief, die meenden dat ze op grond van wie ze waren en op grond van hun afkomst enzovoort verantwoordelijkheid droegen voor de bevolking van dit land enzovoort. En als dat niet langs de politieke weg kon en ze niet meer burgemeester konden worden of weet ik veel wat, omdat dat langs andere route geregeld werd, werden ze predikant. En dat stond toen in hoog aanzien. Ja, nou ja, dat is wat gebeurt. Dus daarmee heb ik verklaard dat het inderdaad kan, dat mensen willen leraar der wet. Ze willen ons toch altijd voorschrijven. Er zijn zoveel die dat willen, ook vandaag willen ons toch voorschrijven wat we doen en laten moeten. En of dat zinvol is, inhoudelijk, die wetten, die regels, ja, dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat, dat is dat men macht over ons wil uitoefenen. En in een democratisch land als het onze is er ruimte genoeg voor mensen die macht over ons willen uitoefenen. Kunnen carrière maken, zal ik maar zeggen. Iedereen die wil. Mensen moeten gelijke kansen hebben dus. toch? Dus als je minister-president wil worden of zoiets, dan moet dat kunnen. Op een of andere wijze, dan moet je daaraan werken, maar dan moet je streven naar macht. En anders moet je je verkiesbaar stellen, moet je propaganda maken. En we hebben het niet over de Amerikaanse presidentsverkiezingen in deze dagen. Kost wat geld om je stemmen te winnen. Nee, je mag er niet voor betalen, maar je mag wel geld uitgeven om reclame te maken voor jezelf. Maar je mag de stemmers niet omkopen. Het verschil is subtiel, zodat als iemand de verkiezingen wint, loopt hij altijd het risico dat hij aangeklaagd wordt omdat hij stemmen gekocht heeft. En het is in alle gevallen ook juist. Alleen, de manier waarop gaat het dan over. Ik vind het niet de moeite waard om daar ook verder maar iets over te zeggen. Die dingen, zo gaat het nou eenmaal, we hebben daarvoor gekozen, dat is wat democratie is. Maar iemand die niet op macht belust is, die komt niet in de politieke wereldje terecht. Dat gaat niet meer. Dat wil zeggen, de wereld is vol met mensen die macht willen uitoefenen over anderen. En als ze het niet op positieve manier kunnen doen, doen ze het op negatieve manier. Dan zijn ze iedereen met wie ze in aanraking komen tot last. Maken overal problemen. Mijn vader heeft mij wel eens gewaarschuwd. Hij zegt, ik hoor dat die broeder die en die bij jou in die bijeenkomsten komt. Hij zegt, maar ik moet je wel waarschuwen hoor. Het is een man die zijn leven lang overal problemen veroorzaakt. En dan bent u aan het kijken, wie zou dat nou geweest zijn? En dan zeg ik, dat was voor uw tijd. Maar toen mag gemakshalve. Maar zo gaat het. Dat zijn mensen die niet positief, niet een leiderrol vervullen, maar dus altijd die kar de andere kant op willen sturen of tegenhouden. Zo, want dat gaat zomaar niet en dan moet je wel dit en dat enzovoort. Ze zijn altijd tot last. En in het ergste geval worden ze ziek, zwak en misselijk en moeten wij voor ze zorgen. En zo houden ze ook de zaak op de rem. Dat is hoe de wereld in elkaar steekt. En wij krijgen er ook mee van doen. Kortom, er staat niet, zij vinden de wet belangrijk om die te onderwijzen. Zij willen leraars der wet zijn. En als u vraagt, maar ze zullen daar toch wel een bedoeling mee hebben verder inhoudelijk. Dan moet ik u zeggen, nou volgens Paulus niet. Want die zegt, niet verstaande wat zij, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. En dan zegt hij dus met twee verschillende woorden dat ze geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Dat ze de wet niet kennen. Maar wel willen onderwijzen. Maar dat is het punt niet. Het gaat niet om de inhoud van die wet. Het gaat om dat zij dan die wet hanteren en daarmee de macht uitoefenen. Dat is wat gebeurt. En bij nader inzien, de geschiedenis van het christendom is niet anders dan dit. Dat er altijd zijn die de macht willen uitoefenen en daar hebben ze problemen over. Wie bepaalt het een en ander? En hoe steekt het kerkelijk recht in elkaar? Enzovoorts. Zodat iemand schreef, kort geleden, op een site, weet ik veel, op die van Wim de Goeie geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker meer. Die schreef, Luther had niet het recht om een eigen kerkgenootschap te beginnen. Hoezo? Dat deed hij ook niet. Dat was niet zijn bedoeling. Maar het probleem is dat ook de reformatoren er niet onderuit konden. Dat er altijd waren die de greep erop wilden hebben. Die bang waren dat er een hele maatschappij zou ontstaan die zich compleet zou onttrekken aan de gangbare normen en waarden enzovoorts. En nou ja, dat is waardoor samenlevingen bedreigd worden, zodat de vervolging ook van oprechte gelovigen dan toch gewoonlijk een politieke achtergrond heeft. En vanuit dat standpunt ook begrijpelijk is. Waarbij men dus niet zozeer vervolgd werd om het geloof, maar men werd vervolgd omdat men zich onttrok aan de geldende inzettingen, normen en waarden voor de maatschappij. Dat men zich onttrok aan de greep van de overheid enzovoorts. Dat is waar het in de praktijk over gaat. Het is het dilemma waar we altijd voor staan. En wat Paulus hier vaststelt is dit, dat wij hebben ermee van doen. Met mensen die geloof loslaten. En waarom? Omdat ze macht willen uitoefenen. En dat is het hele punt. Wij komen tot geloof, wij staan in de vrijheid. Onze broeder heeft dat ter introductie gelezen, waarvoor vriendelijk dank, uit Galaten 5. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt en laat u niet wederom een juk opleggen enzovoorts. Maar dat is precies wat altijd gebeurt. Want zodra wij vrij zijn enzovoorts. Er was eens een keer een broeder, wiens naam ik ook niet zal noemen. Ik moet er trouwens lang over nadenken, maar ik weet wie het was. Die kwam een keer bij ons kijken op een contactdag, in de tijd nog in het harde. En toen hadden we het over de gemeente. Precies onderwerp weet ik niet meer. En hij bleef de hele dag. Aan het eind van die dag zei hij, ja, maar hoe zijn jullie dan verder georganiseerd? Ik zei, dat zijn wij niet. Wij staan wel overal buiten. Dat is nog net waar het over ging vandaag. En toen zei hij, maar waar blijft dan de tucht? De tucht. Nou, ik heb er geen tijd meer voor, maar dan moet ik uitleggen wat tucht eigenlijk is. Tucht is eigenlijk gewoon teelt, hè? Tot opbouw. Maar goed. Maar men bedoelt natuurlijk de eventuele wetgeving, de regels en de sancties daarop. De tucht. En de straffen eventueel. Iemand wordt getuchtigd, dan krijgt hij met de zweep. Of waar hij maar mee krijgt, enzovoorts. Sorry, wel blijft dan de tucht? Ja, welke? Waar staat dat in de Bijbel dan? Zie? Maar men loopt met het idee rond, er moet toch een wetgeving zijn. Er moet toch iets algemene regels zijn die dan voor iedereen gelden enzovoorts. Dat bestaat niet. Dat is voor ons gelovigen nou juist waarvan wij verlost zijn. En wij zijn inderdaad dan overgeleverd aan de geest. Maar dat wil niet zeggen aan wat ons per gelegenheid invalt. Maar we zijn overgeleverd aan het woord van God, dat door de geest van God is voortgebracht. En die geest die dat woord ook in onze harten zou schrijven, om zo te zeggen. Wij worden onderwezen. En daardoor worden wij volwassen. En kunnen wij de vrijheid aan, mede omdat wij leren waarvoor wij verantwoordelijk zijn. En dan, ter afsluiting van deze wat zware woorden dan, als in de Romeinenbrief het zogenaamde praktische gedeelte begint, dat is officieel in hoofdstuk 12, begint het niet met liefde zij ongeveinsd, hebt een afje van het kwade, hangt het goede aan en weet jezelf het niet beminden, maar geeft de toorn plaats. En wat er maar staat, hè, de korte zinnetjes, de langste opsomming van korte zinnetjes, dit soort korte zinnetjes die ik ken uit de Bijbel. Nee, het begint met dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar deze eeuw. En wordt niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, van uw gemoed, opdat gij moogt verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En dat gij uw gaven die u ontvangen hebt, dat gij die besteedt. Zo wordt het vertaald in elk geval. Dat wil zeggen, je moet leren wat jouw verantwoordelijkheid is. En dat kan niemand je vertellen. Je moet leren wat jouw verantwoordelijkheid is in de gemeenschap van gelovigen. En dan komt pas de liefde zij ongeveinsd, het een afje van het kwaad hangt het goede aan. Maar de achtergrond is dat je weet waar je voor staat. En hoe je daar allemaal achter moet komen. Ja, door de vernieuwing van uw denken. Door het kennen van leerstellige Bijbelse waarheid. Want dat is wat ons onttrekt aan de wereld als zodanig en het denken van de wereld. En zeker aan het wettische denken, want de hele wereld denkt wettisch, iedereen denkt wettisch. En daarna gaat men proberen zich individueel in het geheim, in het geniep, zich aan die wetten te onttrekken. Maar zodra de doek weer opgaat, zal ik maar zeggen, dan is men weer helemaal voor de wet enzovoorts. Toch? Wij zijn tegen criminaliteit, moord en doodslag en al die diefstal en wat het maar was allemaal. Maar ons grote vermaak is niks anders dan dit. Toch? Je zet je televisie aan en hup, daar wordt weer iemand neergeschoten. Of achter elkaar vallen de lijken enzovoorts. Toch? En zijn de detectives bezig, of hoe die lui maar heten, Daar gaat het allemaal maar over, toch? Over de misdaad en eventueel de bestrijding van de misdaad. Maar ja, je kan het niet bestrijden als het niet is. Dus het moet er wel zijn, enzovoorts. En dat is ons vermaak, toch? En daarna zijn we er verschrikkelijk op tegen. Nou ja, probeer het maar te begrijpen. Maar dat is de wereld. Dat is dat dilemma. Aan de ene kant hebben we zo onze beginselen, zo moet het niet. Maar aan de andere kant is het toch leuk als je... enzovoorts. Hè. En vandaar dat als er een ernstig ongeluk is gebeurd aan de ene richting van de snelweg, staat de file aan de andere kant van de snelweg. Ze moeten allemaal kijken wat er aan de hand is en hoe erg het is en weet ik veel allemaal. Dat is dus, hoe het dan gaat. Zie? Maar wet, onderwijs in de wet, hier staat gewoon, zij willen dat zijn. Maar ze hebben niet eens een idee van wat dan de wet voor goeds zou moeten doen en waarom ze dat dan willen onderwijzen. Ze willen gewoon macht uitoefenen over anderen. Dat is de wereld en dat is de essentie van de zonde eigenlijk. Dat is toch de val van Satan? Ik bedoel de zonde val van Satan. Zich stellen boven de ander. Boven God. En dat is wat zich afspiegelt in een wereld die om die reden zondig heet. En wat wij dus geacht worden te doen is luisteren naar het woord van God. Hem als onze meerdere, als onze God en Vader. Erkennen en leven uit wat hij ons uit genade biedt. Het zou je gedacht zijn wat de kracht van Gods genade in onze zwakheid volbrengen kan. Goed, daar moeten we het weer bij laten voor vandaag. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, voor die kracht van uw genade, waarvan u zei dat die in onze zwakheid volbracht zou worden. We danken u dat we enerzijds leren zien hoezeer wij leven in een gebroken wereld, maar anderzijds hoezeer wij onderdeel geworden zijn van uw werk, waarbij u ons plaatst in een huisgezin, zoals de psalmist zei. Waarbij u ons een plaats geeft in uw gemeente. De gemeente Gods, dat lichaam van Christus. Die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En die geroepen is tot zoonstelling en daarmee tot koningschap en priesterschap. Wij danken u dat wij deze dingen mogen leren uit uw woord. Niet omdat er ergens een vers is die dat zegt, maar omdat in het algemeen uw woord dat zo leert. En ons wijst op uw werk dat u zal volbrengen in de loop van de geschiedenis. Wij danken u daarom dat we de geschiedenis kunnen zien op grond van uw woord als de heilsgeschiedenis. Dat we deze dingen herkennen enerzijds in een zondige wereld, maar anderzijds herkennen in uw woord waarin u uiteengezet hebt wat uw werk is. En daarom, Vader, wij vertrouwen onszelf aan u toe. Voor tijd en eeuwigheid. Voor vandaag en morgen. Want we weten dat u ons trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw. Opdat we zouden wandelen in uw licht en vervolgens zouden verkondigen uw deugden. En daarom wees u ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.